Maar als we hier rondkijken, dan zie je nu nog, en dat is nog maar een schamele reflectie van het ooit was, hoe rijk de beeldtaal in deze kerk is. En ook juist in die tijd van Petrus Alamieren, in de eerste decennia van de 16e eeuw, bijvoorbeeld met Quintin Metzijs, deed hier zeg maar, de Renaissance zijn intrede. En die beeldtaal is in essentie eigenlijk dezelfde beeldtaal als die je terugvindt in die geïllustreerde handschriften. En dat is de leefwereld, niet alleen van Petrus Alamieren, niet alleen van de uitvoerders, maar ook van de mensen die hier waren en die dit soort muziek hoorden.
Dit is een plaats waar de zangers 500 jaar geleden hebben gestaan in die straalkapellen hier achter het hoogaltaar en hebben gezongen van die handschriften in verschillende broederschappen of voor verschillende votieve missen. Dus er is een gevoel van die boeken komen hier terug thuis.
Het was ook een plek waar veel gilden een eigen kapel hadden, een kapel waar niet alleen missen werden opgedragen, maar ook vooraanstaande leden van betreffende gilden begraven werden. Dus er was altijd wel veel te doen. Er was vermoedelijk ook veel leven in de brouwerij. We hebben weinig beschrijvingen uit die tijd, maar wel afbeeldingen van kerken uit de 16e en 17e eeuw. En als je die afbeeldingen ziet, dan zie je daar mensen rondlopen, je ziet er dieren rondlopen. Er werd zelfs hier en daar handel gedreven. Zal de kerk niet altijd een plek van verstilling zijn geweest, maar een plek waar veel leven was.
Kun je die man een soort international man of mystery noemen? We weten niet alles over hem, maar we weten ongelooflijk veel in feite. Dat hij van Nuremberg kwam, dat hij van een belangrijke familie kwam. En ook dat hij met heel veel dingen bezig was, naast ook de handschriften. Hij was ook spion bijvoorbeeld voor Hendrik de VIII. Maar zeker wat de muziek betreft, hij heeft duidelijk iets gemaakt dat in de smaak viel bij zijn broodheren. En op een heel interessant moment, want de drukkunst kwam net op dat moment. Dus eigenlijk was het bijna gedaan met de handschriften. Dus het is echt een laatste bloei van een zeer rijke traditie en dat wordt op dat moment rijker dan ooit.
Zeggen die verluchtingen iets over de noten die er staan?
Absoluut, absoluut. Wat Manfred zegt is waar. Het is een verweving van beeld en muziek. Dat is correspondenties tussen alle mogelijke elementen. Dus bijvoorbeeld, ik denk aan het begin van een handschrift dat nu in Brussel wordt bewaard. Het begin van de Missa Ave Maristella van Josquin des Prez. En wat krijg je dan in de grote kaap van het Kyrie? Een heel mooi beeld van Maria met kind en als koningin van de hemel. Net zoals dat in de mis voorkomt. Aan de andere kant, de K van het Kyrie van Contratenor, daar staat een afbeelding van Philips de Schone. En dat boek werd aan hem geschonken. En hij wordt dan afgebeeld met zijn patroonheilige. En wordt in dezelfde context gebracht als Maria en de muziek. En zo wordt een geheel gemaakt van een historische situatie, van de liturgische, religieuze context en dan de muziek zelf. En je kunt bijna die dingen zien als kleine opera's, zelfs zonder klank. Zijn die al klaar, weet je? Het is een totale ervaring die de uitvoering van de muziek oproept alleen maar door naar te kijken.
Het is zeker zo dat Maria en de religieuze afbeeldingen bijzonder belangrijk waren. Ook omdat je in die tijd alles zag in het licht van het leven na de dood. En Maria en die afbeeldingen van Maria waren een belangrijk hulpmiddel om zeg maar je voor te bereiden en het goede voorbeeld te volgen, zodat de kansen groter waren dat het lot in het hiernamaals een positieve wending zou nemen. Dus dat moet je ook echt in het oog houden, dat de functie van al die mariale liturgie bijzonder belangrijk is in het dagelijks leven van de gewone mens in die tijd.
Dat moet ik u zeker vragen, Struitenboel. Wat betekent zo'n gezicht met zo'n hangslot erin aan het begin van een compositie waar de ogen op gericht zijn als een groep zangers gaat beginnen te zingen? Waarom dat hangslot?
Ja, ik denk dat is echt een grap. Er is veel amusement in die handschriften. Ik bedoel, ik heb meegedaan met de digitalisatie. Ik heb in bijvoorbeeld het Vaticaan handschriften gezien van Alamire, maar ook van later. En later wordt alles serieuzer, een soort contra-reformatische tijd. Maar er is een echt gevoel voor fun, zo'n beetje in deze handschriften. Ik bedoel, je moet weten, sowieso, er zijn heel veel beelden van zingende mensen in die handschriften nu. Of ze met slot op mond zijn of niet, dat roept de situatie van een uitvoering op. En je vindt trouwens in de composities ook grappige dingen. Zo kanons met actes ervoor waar je alle rusten moet weglaten. De componisten waren ook aan het spelen met puzzels en met grapjes.
Maar het is heel goed mogelijk dat wat daar overkomt als ironisch en ook ironisch bedoeld zal zijn, dat dat wel een religieuze context heeft. Zo zijn er bijvoorbeeld redelijk wat afbeeldingen vanuit de traditie van Jeroen Bos tot Breugel, waar je bij de zeven zonden, bij de invidia, de afgunst, monstertjes tegenkomt met een slot op de mond. Hè. De afgunst en de mond sluiten. Dus de profane sloop in het religieuze. Het religieuze was niet alleen maar kwezeligheid. Het religieuze kon ook heel veel humor in zich hebben.
Wel, hij had een ploeg mensen natuurlijk. Hij deed het niet per se zelf, hoewel sommige dingen zijn echt van hem. Maar hij was ook zanger en hij hing rond en hij zong in Brussel. Hij kende die mensen. Pierre de la Rue zal een maat zijn. Die zijn pintjes gaan drinken samen. Dat kan bijna niet anders. En de muziek, dat ging de ronde na. Door heel Europa trouwens, niet alleen maar in de Lage Landen. Maar een zanger die dan verplaatste, die naar Italië ging, die ging dan partituren meenemen. En die gaf dat door aan zo'n nieuw ensemble. Dus de muziek was voorhanden. We weten niet altijd precies hoe de stroom geweest is, maar dat er een stroom was, is heel duidelijk. Dus Alamire zal die componisten, die trouwens vaak ook gewoon zangers waren in die koren, heel goed gekend hebben en die zullen echt hebben zitten discussiëren van, ja, zal ik dat stuk van jou nemen? En dus in die zin was er echt een cultuur, echt een clubje van zangers en componisten.
Misschien is het wel aardig om te bedenken dat bijvoorbeeld in 1520-21 Albrecht Dürer een reis maakte door de Nederlanden. Albrecht Dürer werkte in Nuremberg. Ja, je zou kunnen fantaseren dat het toch niet onmogelijk was in de ruime jaren dat hij hier was, dat hij contacten had. We weten in ieder geval, ik weet het van Peter Alamire niet, maar we weten zeker dat de intellectuele kringen bij kunstenaars, dat daar kruisverbanden zijn geweest, dat drukkers, uitgevers, schilders contacten hadden met componisten. Dus dit is zeker mogelijk geweest.